Dan zal ik dan wat spits
Is
afbijten.
prima,
Want
ja.
ik wil niet gaan beginnen, maar ik ben ook een beetje zenuwachtig om het goed te verwoorden.
Ja.
Ik heb al gezegd, ik ken je dan al langer. Dus ik heb eigenlijk het meeste wel gelezen. Ik snap alles. Ik hoor ook antwoorden in mezelf. Maar wat net al kwam, je zit heel erg in je hoofd. En ik heb het gevoel dat ik zo'n kanaal door mezelf aan het graven ben in de loop der jaren. En ja, eerst was het heel veel zachtheid en lief en vriendelijk. En onderin, zeg maar, kom ik de wat fellere stukken tegen. Of wat donkere emoties. Maar ja, dat gaat allemaal heel goed. Ik heb een prachtig leven. Ik heb eigenlijk geen problemen, relatie goed, alles goed. Alleen ik heb één levensdoel en dat is, ja, dat klinkt heel raar, dat ik mijn eigen menselijke engel word. Dat ik voor mijn gevoel in dit leven een beetje, misschien mijn laatste zou zijn, waarin ik iets af moet ronden. Dat heb ik eigenlijk mijn hele leven lang al. En ik ben 70 inmiddels en ja, heb ik nog genoeg tijd? Red ik het wel? Dus daar zit soms iets van, als ik terugkijk naar het begin dat ik je ontmoette, is er toch wel heel veel positief ontwikkeld. En dat ik ook ietsjes mannelijker ben geworden, dat ik dat meer omarm. Maar ja, en dat is ook nog een vraag altijd heb ik van, als je bijvoorbeeld het boek van Eckhart Tolle leest, die had dan in één nacht, in één keer dat hij daar helemaal was, dat hij de verlichting, maar dat vind ik altijd een mooi woord. Maar dat je in een blijvende staat van gelukzaligheid komt. En die gelukzaligheid heb ik wel eens ervaren, maar doordat je in je hoofd zit, ben je het ook snel kwijt. Is het zo dat er dan aan de andere kant ook een soort laatste handreiking komt, die je als het ware over de streep trekt, of moet je toch steeds zelf stukje bij beetje naar doorheen worstelen? En wat ik al zei, ik ben 70. Ja, hoeveel tijd heb ik nog? Red ik het wel zo? Dat
Oké.
benauwd me. Ja?
Okay. Oké, heel helder, ja. Ja, je onderschat je eigen licht, je eigen uitstraling. En let wel dat vanuit de ziel gezien en vanuit onze zijde bezien, telt alleen het innerlijk. Dus wat je. Je hebt innerlijk een aantal obstakels overwonnen. Die heel diep zaten. Die ook vanuit meerdere levens. Thema's die vanuit meerdere levens opgebouwd waren. En je onderschat nu je eigen. Liefdeskracht, dus wat jij de engelenergie noemt, die is al lang en duidelijk in jou aanwezig, maar er zit ook een soort diepe twijfel aan jezelf. Een niet helemaal op waarde schatten van wie je bent, wat je bent. Een bepaalde bescheidenheid ook. Als je nu op dit moment contact maakt met jouw ziel en het vuur in je ziel. En stel je voor dat dat vuur in je hart brandt. En vraag dan eens aan dat zielsvuur: is er iets dat ik wil doen of afmaken in dit leven? Lukt dat? Kun je dat voelen of zien?
Nou, als ik nou mijn leven terugkijk, heb ik heel vaak dat ik ergens naartoe gezogen werd. Dat zijn dingen die ik moest doen om issues op te lossen. Maar nu ik ouder ben, er is eigenlijk niks wat meer aan me trekt. Het is eigenlijk heerlijk allemaal, het is rustig, het is kalm. En dat stukje dat ik ergens naartoe getrokken word. Ja, ik word steeds naar binnen getrokken, naar die rust, naar mijn buik. Als ik mijn buik zie, daar zit mijn gelukzaligheid. Dat ik een soort lichtpuntje word.
Maar dus als jij...
Er is niet veel wat aan me trekt. Dat is juist... Ja, misschien ouder worden, ik weet het niet.
Maar is dat... Als je naar je hart gaat en het daar vraagt, is dat oké? Is dat een probleem? Dat er niets meer aan je trekt?
Nee, eigenlijk niet. Alleen wat ik zeg, ik voel wel dat het laatste stukje, dat ik dat niet bereik. Dat je blijvend in dat gevoel van gelukzaligheid, dat het een soort permanente staat van zijn is. Wordt er dan toch wel vaker uitgetrokken. En dat is ook al moeilijk in de hectiek van het leven.
Je bent een mens en je hebt te maken met je menselijk lichaam en menselijke emoties. En je bevindt je op aarde in een omgeving energetisch die veel disharmonie kent. Veel angstenergieën en onrustige emotionele energieën. Dus het is normaal dat het fluctueert wat je voelt. Het vraagt eigenlijk om een constante afstemming van waar voel ik mij het beste, waar voel ik mij het rustigste. Maar je hoeft in feite niks meer te doen. Het enige, je leidt aan een bepaalde zelfonderschatting. En je ziel wil die rust ervaren van de voltooiing. En eigenlijk voel je dat ook al, maar door die zelftwijfel vraag je af of het niet... En laat dat beeld van verlichting los, dat je van buitenaf krijgt aangereikt of voorgespiegeld. Want ja, verlichting is eigenlijk voor ieder anders. En ook is verlichting niet een eindpunt. Het is niet zo dat je op een gegeven moment verlicht bent en dat je in een soort definitieve, constante bewustzijnstoestand blijft. Het leven is veel dynamischer dan dat. En de ziel wil altijd groeien en nieuwe dingen ontdekken. En een bepaalde vorm van weerstand, of dat er iets te overwinnen is, of iets te ontdekken en iets te exploreren, is ook deel van de zielsweg. Dus een bepaalde frictie met de werkelijkheid is nodig. En dat leidt ook tot bepaalde schommelingen in je gemoedstoestand. Maar dat het geheel kan in vreugde gebeuren. Dat je... Het verschil is met als je... Je zou kunnen zeggen, als je in een meer verlichte bewustzijnstoestand bent, dan kun je meer leren van in vreugde van ups en downs die er dan nog steeds zijn. In de onverlichte toestand raak je dieper verstrikt in pijn en lijden. Maar in beide toestanden gebeurt er nog steeds iets. Is er ontwikkeling? Is er dus ook zijn er ook stemmingswisselingen, zou je het zo kunnen noemen. Is dat duidelijk?
Ja, wat vooral heel erg de zelftwijfel en de bescheidenheid. Ja. Ik heb ook wel vaak het gevoel dat het eigenlijk al heel goed is zoals het is.
Ja.
En dat ik daar zelf niet in geloof. Dat ik iets meer in moet geloven.
Ja, ik heb dat als ik er zelf kijk naar jouw energieveld, dan zie ik een heel lichte... ik zie een soort centrum van fonkelend licht en licht roze en daaromheen een zacht blauw. Het voelt heel compleet. En ook veel liefde voor de aarde en ook voor de mensen. En Ja, alsof je eigenlijk ook ja, die engelachtige energie echt uitstraalt. En ook een soort onthechtheid. Zo van ja, het is allemaal goed zo. En ja, ik kan ook wel weg. Maar ik vind het ook wel leuk om nog even te blijven. Zo, het zit iets heel vrijblijvends in. Zo. En ja, vanuit mijn visie is dat het gewoon. Is er niet, misschien hebben we toch ook vanuit de collectieve energie bepaalde beelden over hoe je moet zijn als je verlicht bent. Of, dat je dan...
Ja, verlicht ook wel een beetje een raar woord.
Ja.
Je moet uitdrukking geven aan je vraag.
Ja. Ja, is dat een voldoende antwoord op jouw vraag?
Ja, is zo. Bedankt.
Oké. Ja. Oké. Wie wil de volgende vraag stellen?
Nou, ik wil wel.
Ja?
Ik heb twee vragen. Maar de eerste, wie weet, lopen ze door elkaar. Maar de eerste is mijn ogen. Die gaan niet goed. Blijft dan toch wel felle nachtblindheid, dus ik kan niet meer rijden. Ik zit nu met de winter voor de boeg. Dus dat maakt mij heel beperkt. Dus een keertje dat het schemerachtig wordt. Maar goed, het is altijd zoals het met het wandelen. Als ik een trap af moet lopen ergens hier in de wijk, dan ik zie het gewoon niet. Ik vind het zelf erg. Nu goed, ik wil niet in detail treden. Ik heb rasjes en dan laserstralen. Of even daarmee te maken. Ik weet het allemaal niet. Ze zeggen allemaal iets anders, de dokters.
Ja.
Maar het wordt niet beter. En ergens heb ik nog altijd het idee van... Ja, wat zie ik niet? Mijn ogen. Ligt daar iets? Kan ik er iets aan doen?
Zag jij net iets bij het derde oog?
Zien? Nee. Ik voel wel af en toe mijn derde oog tintelen. Ik vind het moeilijk. Ik vind het vaak moeilijk om naar binnen te keren.
Dus je voelde geen angst of dreiging bij dat derde oog? Kon je daar ruimte maken voor jezelf?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik te veel in mijn hoofd zit of zo.
Oké. Nou, ik ga... Ik maak contact met Yeshua... Er is een leven geweest, een vorig leven, waarin je derde oog heel sterk ontwikkeld was. Zo sterk zelfs dat je meer op dat je derde oog als het ware je eerste zintuig werd. Dat je vijf fysieke zintuigen minder belangrijk werden. In dat leven was je een soort priesteres die werd getraind om haar derde oog voor heel intensief te gebruiken. Je werd getraind om in trance te gaan en van daaruit waar te nemen. Maar degene die jou daarin trainde, hadden daar bepaalde... een agenda bij, bedoelingen. Ze wilden jou inzetten, als het ware, voor politieke doelen. Het is een oude tijd. Het was van ver voor Christus. En op een gegeven moment zag jij dat jouw vaardigheden... Dus dat je helder kon zien en dat je ook een soort van astraal kon reizen naar, naar de vijand en kijken wat hun posities waren. Dus je was eigenlijk bijna een soort oorlogswapen in hun handen. En je voelde op een gegeven moment heel sterk, dit wil ik niet. Alles in jou verzet zich daartegen. En je hunkerde naar het licht, naar je eigen licht, naar je eigen zielstroom. Die werd afgesneden daardoor. En toen je daar zo tegen begon te verzetten, degene die de leiding hadden over jou, die werden boos. En die plakte jouw ogen dicht, jouw fysieke ogen, zodat je als het ware in die, zodat je eigenlijk bijna in die gevangenis van het derde oog bleef. En alleen die innerlijke ruimte in kon en niet de buitenwereld in. En en je voelde je toen erg gevangen en je voelde ook veel boosheid. Je was ook letterlijk gevangen. Je zat in een ruimte, in een plek waar je niet weg kon. En uiteindelijk kwam er een licht bij je vanuit je eigen ziel, vanuit je kruin. En je bracht veel tijd alleen door, in eenzaamheid. En toen je naar dat licht begon te luisteren, zei dat licht tegen jou, je kunt beter loslaten, beter weggaan. En daarmee bedoelde dat licht te zeggen van dat je uit je lichaam moest. Dus dat het tijd was om te sterven, omdat je niet uit de situatie weg kon komen. En je was zo, je weigerde toen te eten en te drinken. Je hebt eigenlijk een soort geleidelijk aan jezelf dood laten gaan. En dat was pijnlijk en moeilijk, maar je had wel weer verbinding met je innerlijk licht en voelde, ja, dit is het enige wat ik kan doen om weg te komen. En toen je stierf in dat leven, ging je wel omhoog naar het licht, maar je voelde je ook diep geknakt van binnen, dat er zo'n misbruik was gepleegd en dat iets wat natuurlijk en oorspronkelijk voor je is, die intuïtieve, die derde oogenergie, dat zo was misbruikt en tegen je gebruikt. En wat je nu ervaart bij je ogen, je fysieke ogen, is gelinkt met dit oude vorige leven. En mijn vraag, zegt Yesha, dus mijn vraag aan jou is, voel je je nu ergens in gevangen?
Ja, dat resoneerde heel hard.
Wat zeg je?
Ik zeg, het resoneerde heel hard.
Ja, kan je dat? Ja, want het is best wel een zo vreemd verhaal om zo te vertellen, maar het is heel duidelijk. Je kunt het dus voelen, wat ik net vertelde.
Ik voelde het gevangenschap. Ja, dat raakte heel diep. En ja, de link naar nu is dat ik mij ook nog steeds gevangen voel.
Is het, waardoor voel je het meest gevangen? Kun je dat benoemen?
Ja, op dit moment is het mijn relatie met mijn man. Daar voel ik me heel erg gevangen in, voel ik mij onmachtig in. Ik heb het gevoel dat ik geen kant uit kan.
En wat benauwt je het meest in die relatie?
Dat ik mezelf niet kan zijn, dat ik mij niet kan. Ja, dat. Dat er iets van mij verwacht wordt, dat.
En waarom mag je niet weg? Waarom kun je er niet uitbreken?
Ja, ik ben bang dat ik bang ben. Dat ik toch nog altijd de hoop heb dat het wel anders kan. Ik heb het ook goed op alle mogelijke manieren. Dus dat voelde ook dan weer goed. Dus dat is dan weer die tegenstelling. Maar het, ja, ik heb heel veel pijn.
Ja, Yesha die laat me nu een beeld zien. Dus stel je voor dat er een licht schijnt bovenop je kruinchakra. Dat daar zit jouw. Dat was in dat vorige leven ook. Dat daar jouw ziel, dat je voelde wat goed en wat waar is voor jou. Als je van daaruit kijkt naar hoe die relatie energetisch zit tussen jou en je man. Kun je dan zien wat er aan de hand is?
Ja, ik weet niet, altijd stemmetjes die dan erdoor gaan. Op één moment voel ik mij doodgelukkig en aan de andere kant voel ik mij zo ongelukkig. Dus ik word gewoon heen en weer geschud.
Ja, oké, okay, ja. Ik denk dat we hier ook in de tweede vraag door kunnen gaan. Ja. Maar ik voel wel dat een soort, wat ik er zie bij, is een soort gespletenheid in jou. Dat wit licht, wat er bij die kruin, het kruin hoort, dat wil, ja, in mijn ogen wil het, voelt zich vangen en wil vrij worden, wil weg. Mm-hmm. En een ander deel voelt van ja maar dit is toch goed en dit is leuk en dit is fijn. En, maar dat alles wat leuk en fijn is, daar zit toch een soort een cocon of zo omheen die een beetje beperkend is. Die iets heeft van, ja, ik moet dit doen. Alsof je een soort verplichting ervaart. Maar die zielsenergie voelt die verplichting niet. Die wil vrij zijn. Dus dat innerlijke conflict zie ik.
Ja, klopt. Dat voel ik inderdaad zo. Ik heb het wel manisch depressief genoemd. Dus daar zit wel wat in.
Ja, ja. Je bedoelt dat je zelf manisch depressief kunt zijn?
Ja, ik bedoel dan niet letterlijk.
Nee, ik snap die fluctuaties bedoel je, ja.
Ja. Dat je in het ander kan schieten. Maar ik voel eigenlijk, ja, ik voel, maar op den duur weet ik niet meer wat ik voel. Dat is het en dat is
van, ja.
Dat er nog iets te rapen valt. Dat er zo'n brok nog zit in mij waar ik moet. Dus mijn man beweert dat ik dus niet naar binnen kan gaan. Dus ik alles naar buiten projecteer en dat ik alleen maar in mijn hoofd leef. Ja, dat komt altijd hard aan. Dat ergens voel ik dat het niet klopt. En aan de andere kant denk ik, ja, waarschijnlijk heeft hij dan toch wel weer gelijk. Is daarom dat ik hem gekozen heb. Dus ik zit daar echt in dubio.
Ja, nou het enige wat ik er nu over wil zeggen is dat, kijk, als je in die, ik zie in die relatie, zie ik een soort cocon, waarbinnen je dan kunt zeggen, maar dat is ook wel een beetje vanuit je hoofd, van ja, maar dit is toch goed en dit is toch fijn en daar moet ik dankbaar voor zijn. Maar dat juist dat, als iets je beklemt, dan kun je op een gegeven moment ook zo hard eruit willen schieten dat je bij wijze van spreken manisch wordt. Maar dat is natuurlijk, het is een soort poging tot ontsnapping, maar die is dan niet gebalanceerd, die poging. Dus dan kan je daarna denken van, nee, laat ik nou maar weer rustig aandoen en zo. Maar dan ga je weer die cocon in. Dus het is dat witte licht, dat zielslicht wat ik bij je kruin zie, dat is, ja, is radicaler. En zegt eigenlijk van, ja, dit klopt gewoon niet. Maar dat licht is niet, het is niet een soort manisch licht. Het is juist best heel geaard. Alleen het is wel onvoorspelbaar als je dat licht volgt. Ja, als je ergens uitstapt, is altijd een moment van intense onzekerheid. Maar dat is onvermijdelijk.
Ja.
Oké, zal ik het even hierbij laten?
Ja, het voelt ook zo nu
uit. Ja.
Laat het
door erin. Oké, is goed. Oké, Charlotte?
Toen jij, toen zeg maar we zo met de channeling door dat ons kanaal gingen, toen kwam je bij het derde oog en zei je: ik mag hier zijn. En, toen voelde ik eigenlijk direct al heel veel. Door dat zinnetje, dat zie ik dan niet aankomen, maar dat raakt me dus heel diep. Dus ik dacht, misschien zit daar dan toch mijn blokkade. Ik had niet gedacht dat hij hier zou zitten. Maar eigenlijk, toen ik het een beetje liet uitwerken, dacht ik ook, ik snap het misschien ook wel. Maar ik heb ook echt moeite om mezelf hier te laten zien. Heel veel onveiligheid om mezelf echt neer te zetten. Ik merk dat ik heel snel de veiligheid zoek en mezelf een beetje onzichtbaar wil maken en aan de verwachtingen wil voldoen, zodat ik daarmee veilig ben. Maar mijn ziel wil dat natuurlijk niet. Die heeft allemaal andere plannen. En daar luister ik ook naar. Als ik, zoals nu met dat somatische werk, en ik wil ook nog, op een of andere manier word ik ook heel erg naar paarden getrokken. En dat voelt allemaal heel goed. Ja, ik wil daar heel graag, en dat voelt echt alsof het uit mijn ziel komt. En ik voel me daar echt toe aangetrokken, met enthousiasme en liefde. Dus ik denk dat, ik weet nog niet hoe, maar dat, dat moet ik vooral niet te veel weten hoe, maar het zich laten opvouwen en trouw zijn in die richting begeven. Maar het, ik voel ook dat ik door die blokkade echt de rem zet, ook bijvoorbeeld op cliëntenstromen, omdat die twijfel is zo groot. Want dan heb ik een sessie gehad die eigenlijk heel mooi was. En dan daarna, of soms tijdens ook, voel ik de kritiek en de onveiligheid om mezelf neer te zetten en te laten zien. Dus dat doe ik dan wel. Maar ik voel ook dan angst. En, nou goed, ik heb maar een grote kade zit. En misschien kunnen jullie me daar een beetje bij helpen.
Ja, het is heel duidelijk, ja. Ja, Yeshua die wil je in een vorig leven laten zien waarin een bron van veel angst zit. Is dat oké? Okay?
Ja,
graag. Oh, oké. Er is een leven geweest waarin je heel sterk de kracht van, het, van je intuïtie in je derde oog belichaamde. En het stroomde echt helemaal door tot in je stuitje. En je was een vrouw in dat leven en je gaf advies en energetische, een soort energetische healing, reading bood je aan mensen. En er was in dat leven altijd een soort dreiging van, want wat jij deed was anders. Maar veel mensen kwamen een beetje zo half in het geheim naar jou toe voor advies en raad. En ik vraag je om die vrouw dat jij die vrouw zelf een naam geeft, zodat je haar kunt herinneren. En in het leven had je ook een lerares die jou daarin onderwees. En die zei vaak tegen jou: wees heel voorzichtig met wie je je gaven deelt. Want er zijn mensen die dat niet kunnen verdragen en die je vals kunnen beschuldigen. En jij bleef je bewust van haar waarschuwing. Maar je kon zo diep in trance raken en zoveel zien dat je... En je wilde soms ook zo graag mensen helpen en beter maken, dat je soms toch onvoorzichtig werd. Ook was er in jou een soort rechtvaardigheidsgevoel, waardoor bepaalde misstanden, die dan ook hadden te maken met politieke, bestuurlijke zaken, dat je die dan toch aan het licht wilde brengen. En zo kwam het op een gegeven moment dat je werd beschuldigd. Van een soort hekserij. Dus dat je allerlei valse beschuldigingen werden naar jou geuit. En daar werd je heel boos en verdrietig om. Maar je stond ook heel alleen. Want de mensen die dus jou respecteerden en die ook heel veel baat hadden bij jouw hulp, die waren ook allemaal bang. Want een beschuldiging, een heksenbeschuldiging, was zeer ernstig. En ja, op het moment echt, toen je echt werd vervolgd, stond je helemaal alleen. En voelde je je heel bedreigd. En op een gegeven moment zat je alleen in een soort gevangenis. Toen op een gegeven moment zat je in de gevangenis en scheen er een soort licht naar binnen. Het was een soort daglicht, maar het was vermengd met een soort etherisch licht. En je wist toen dat je dood, dat je wist toen ik ga dood. Dit overleef ik niet. En het licht zei, geef je over. En toen begon je heel erg te huilen, omdat je van het leven hield en het ook heel onrechtvaardig vond wat jou was overkomen. Maar je werd veroordeeld en je moest op de brandstapel. En terwijl je daar heen liep, had je wel nog een herinnering aan dat licht wat toen bij je was geweest, eigenlijk van je eigen ziel ook. Je probeerde dat vast te houden, maar het was toch een gruwelijke dood. En het was een publiekelijke terechtstelling. En je was heel bang voor de pijn. Maar wat je wel hielp was, er stonden mensen dus te kijken daarnaar. Maar je zag ook de ogen van mensen die jij geholpen had, die enorm geschokt waren en enorm met je meeleefden. Dus er waren wel tijdens die dood, het doodgaan, waren er wel kleine vonkjes van hoop en licht. Maar je stierf met een trauma en een angst om nog een keer die stroom in jezelf toe te laten en daar en dat te delen met mensen. Is dat duidelijk tot zover? Kun je daar iets bij voelen?
Het resoneert enorm. Dit voelt eigenlijk nog heel dichtbij.
Ja, dat is
het. Alles.
Voor mijn gevoel, die angst die jij voelt en dat je voelt dat een sessie heel goed gaat, maar tegelijk dat je ook jezelf te kritisch bekijkt en de angst die opkomen, jij hebt, daar zit gewoon heel duidelijk echo's in van dat leven, van die veroordeling. En Jeshua zegt dat het goed is om zelf contact te maken met die vrouw in dat vorig leven, dus haar ook een naam te geven en als dat nu lukt, naar haar toe te gaan en haar eenvoudig te omarmen. En te zeggen, ik zie je, ik zie de angst en de pijn waar je doorheen bent gegaan.
Ja.
Ze heeft echt de troost nodig. En het is gewoon ontzettend verwarrend geweest. Hoe je dan...
Ik zou, om, haar een naam te geven en als een soort niet-ik.
Ja, dan zie je eigenlijk dat zij is een deel van jou, maar jij bent ook een ander, maar jij bent eigenlijk in dit leven haar heler, haar healer, haar gids. Ja, jij kunt tegen haar zeggen, ja, ik zie hoe mooi en integer je was. En hoe ontzettend pijnlijk het was dat als je juist in zo oprecht bezig bent, dat je daar dan zo hard voor wordt gestraft.
Ja.
Dat je snapt dat zij zich onveilig voelt. Dat haar vertrouwen is geknakt.
Ja. Ik dacht, ik voel soms alsof ik haar ben.
Ja.
Helpt om...
Ja.
Dat ik haar niet ben, maar dat ik haar kan helpen de pijn verzachten of helen. Of...
Ja, Yesha zegt, jij bent de heler van het verleden. En je bent daarvoor ook in dit leven gekomen. Dus niet, het gaat niet alleen om het uitzenden van licht naar anderen, maar vooral ook het licht sturen naar je eigen wonden. En ook voelen dat je nu veilig bent. Je leeft nu in omstandigheden waarin je gewoon kunt doen wat jij wil.
Ja, dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof het hier wel, maar elke keer dat ik het doe, voel ik zoveel angst en onveiligheid.
Ja. Ja, maar dan is het goed om een onderscheid te maken tussen jou en haar.
Ja.
Want die onveiligheid is iets van, is een herinnering uit het verleden, maar je woont nu in Nederland in 2025, godzijdank, en hier kan je dat, hier kun je dit doen.
Het is niet van nu, die onveiligheid.
Ja, alleen al dat je herinneren is behulpzaam.
Zeker.
Ja, dus ik voel als laatste toch ook nog een keer die suggestie van Yesha, dat je kunt zelf een regressie doen naar dat leven en haar, als het ware, vooral tijdens die laatste momenten van het doodgaan en eruit je lichaam komen, kun je haar eigenlijk naar het licht brengen, zoals een gids dat doet.
Doe jij dat?
Nee. Nee, ik doe het. Ik werk ook niet één op één, maar ja. Je kunt dat eventueel onder begeleiding doen of kijken of je het zelf kan doen.
Dat ook wel. Heel goed, dankjewel.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Nou, stel ik voor dat we even pauze houden van 5 minuten. Dus dan... Wat is het nou, 11 uur? Nou ja, zeg maar 5 minuten zijn we terug. Ja. Het is echt maar 21 over.
Ja.
Oké, tot zo. Hè? Tot zo.
Tot straks.